Sla je Bijbel open in 1 Korinthe 15. Ik wil met jullie gaan praten over ons lichaam. Interessant onderwerp, ons lichaam. 1 Korinthe 15. Wat de Bijbel daarover zegt, het lichaam wat we nu hebben en in de toekomst. En Paulus zegt, ik ellendig mens, ja, over dat lichaam. En waarom? 1 Korinthe 15, vers 35 en 36. Daar zegt Paulus, want dat hele hoofdstuk gaat over de opstanding. En daar zegt hij, maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden? Dat is een vraag die leeft. Ja, hoe zal men dan opstaan als je in de opstanding gelooft? En met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, hetgeen gij zijt, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan, naar het voorval van tarwe of van enig der andere granen. Maar God geeft het zelf een lichaam gelijk hij wil, en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. Laten we open in gebed. Vader, wil u danken dat we bij elkaar zitten, en dat we ook met elkaar verbonden kunnen zijn via het internet, Vader. En Vader, ik wil ook bidden dat wij de geest van wijsheid en de openbaring van in uw kennis kunnen, zullen hebben, Vader. Verlicht de ogen van ons verstand, Vader, om uw woorden te begrijpen. En dat het ook gewoon verstaan en dat ook in ons mag een uitwerking hebben. Hè? En dat het ons mag sterken in ons dagelijks leven. En ook onze emoties, Vader, mogen beïnvloeden dat we weer verblijd en verkwikt naar huis mogen gaan. En dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus Christus, onze Redder en Heiland. Amen. Ja. Hoe zullen ze opgewekt worden en met hoedanig een lichaam zullen zij komen? En dat is een mooi spaal als zegt, gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. Dus hij zegt gewoon, ja, je bent dwaas, hoe kan je dat nou zoiets zeggen? Kijk om je heen, ja? Hij vergelijkt het ook. Hij zegt ook, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En dat is inderdaad zo, je weet zelf allemaal, zo'n zaadje. Wij aten vanochtend ook brood met zaadjes. En toen had ik een bepaalde nog even over. Ik denk, ja, zo'n zaadje. Hè, dat, hoe oud is dat zaadje al? Al leg je het een jaar of twee jaar op tafel, gebeurt er niets. Maar als je het eenmaal in de grond stopt, als je het zaait, dan sterft, het moet eerst sterven. En dan gaat het ontkiemen, komt er leven uit. Dat is bijzonder. En in die tijd leven wij nu, we leven nu in de lente. Dus als je nou om je heen kijkt, nou we kunnen hier ook een beetje kijken, maar als thuis ook, je weet hoe wij wonen. Je kijkt naar buiten en je ziet al die bomen, die waren eerst helemaal dood. Ze zijn dood gegaan. Aan het eind van het jaar is ze dood gegaan. En dan komt het opeens, komt het weer tot leven. Dan zie je al die kleine takjes ontkiemen. Je ziet het allemaal gaan groeien en het wordt allemaal groen en bloeien. Nou, prachtig beeld van de opstanding natuurlijk. Dus Paulus zegt, hoe kan je zoiets zeggen? Kijk om je heen. Wat je zaait, het wordt pas levend nadat het gestorven is. Dus het moet eerst sterven, wil het levend worden. En hetgeen gij zaait, kijk, als hij gewoon zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal. Nee, je gooit zo'n zaadje, nou, dan zie je zo'n zaadje, dat doe je in de grond, maar wat komt eruit? Er komt iets heel iets nieuws uit. Het zaadje zie je niet meer. Komt er een boom of een bloem, wat dan ook, komt eruit, ja. Een bloot graan naar het voorval van tarwe of enig der andere granen. Maar God geeft het een lichaam gelijk hij wil. En eigenlijk staat zijn eigen lichaam. Dus ja, wij hebben dit lichaam. Maar dat lichaam, dat zal moeten sterven om levend gemaakt te worden. Want we weten allemaal, we zijn allemaal op weg naar de dood. En dat is precies waar het om gaat. Dat zaadje moet in de aarde, het gaat rotten, het gaat dood. En dan komt het leven, komt daarna tevoorschijn. Nou, dat is een prachtig beeld van ons. Kijk met ons, met mij even naar Genesis 5. Dan zien wij waar het allemaal begonnen is. In Genesis 5. Genesis 5 is een hoofdstuk. Dat gaat allemaal over mensen die heel oud geworden zijn, maar die ook allemaal dood gegaan. Er staat allemaal hoe oud ze zijn geworden en toen zijn ze dood gegaan. Nou, in Genesis 5 vers 1 staat, dit is het boek van Adams geslacht. Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis goden. Dus Adam is naar de gelijkenis van God gemaakt. Man en vrouw schiep hij hen. en zegende hen en noemde hun naam mens, ten dagen als zij geschapen werden. En Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld en noemde zijn naam Seth. Je ziet hier dus een verandering. Adam was naar het beeld en gelijkenis van God geschapen. Maar nu zie je dat Adam, die krijgt een kind. Wij zeggen ook, ja, ik ben naar het beeld van God. Tuurlijk, door de zon is verpest. Wij zijn in feite naar het gelijkenis van Adam nu. Dat is wat hier staat. Kijk maar, hij gewon een zoon. Naar wiens gelijkenis? Naar zijn gelijkenis. Naar zijn evenbeeld. Dus ja, dat is dus ook dat wij zeggen, ja, wij zijn in Adam. Tuurlijk. Wij zijn wel, oorspronkelijk zijn we naar het beeld en gelijkenis van God geschapen. Maar sinds Adam in zonde gevallen is het veranderd. Nu zijn we naar zijn gelijkenis en naar zijn evenbeeld. En dat geldt voor alle mensen. Dus dat wil zeggen, ja, het is verdorven geworden nu. Door de zonde die gekomen is. Want naar zijn gelijkenis, dat wil zeggen, naar de gevallen mens Adam. Dat is de situatie. En dat is de situatie tot en met het jaar 2012 voor iedereen. De kip legt een ei en er komt constant weer een kip uit. Constant, elke keer weer in zonde geboren naar zijn evenbeeld. Kijk met mij mee even naar Romeinen 5 vers 12. Ja, en dat is natuurlijk de tekst die laat zien, zoals Paulus het trouwens ook zegt. Hè? Want als je voor Paulus kijkt, ja, hoe lees je dat? Ja, ik geloof dat in het Oude Testament staat ergens in zonde ben ik geboren. Ik geloof dat David dat zegt, hè. En het hart is archelist, maar de rest lees je eigenlijk niet veel hoe de zonde in de wereld gekomen is. Dat lees je niet. Dat is aan Paulus, denk je, hè? Ja. En zijn in zonde geboren. Maar hier zie je in Romeinen 5 staan, vers 12. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is. Dus door wie is de zonde in de wereld gekomen? Door de mens. Zeggen we zoals Satan. Satan heeft de mens verleid. Maar sindsdien, sinds Adam erop ingegaan is, is de zonde in de wereld gekomen en het hele nageslacht, zelfs ook de hele schepping in de vloek is gekomen. En door de zonde de dood. Dat is het resultaat. Dus de zonde komt in de wereld en daarmee tegelijkertijd ook de dood. En al zo de dood tot alle mensen doorgegaan is in welke alle gezondigd hebben. Nou, en dat is ook de conclusie die Paulus daarna ook trekt in Romeinen 3, dat hij zegt, allen hebben gezondigd en derven de wat? De heerlijkheid van God. Want het is de bedoeling dat wij de heerlijkheid Gods hebben, ja? En Christus is de hoop der heerlijkheid Gods. Daarom, alleen via Christus kunnen wij die heerlijkheid Gods krijgen. Hij is de enige hoop der heerlijkheid Gods. Nou, en dan zien we, als we even naar 1 Korinthe 15 gaan, we komen het vandaan, maar die term, wij zeggen dat zo vaak, in Christus, in Adam, 1 Korinthe 15 vers 21, want terwijl de dood door een mens is, nou dat is natuurlijk Adam, zo is ook de opstanding der doden door een mens. En dat is Christus. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dus in Adam sterven, nou oké, lichamelijk sterven wij, dat lichaam, dat gaat van ons nog steeds dood, maar de mens is dus, als hij op de wereld komt, is hij al in Adam. Ja? Dan is hij al dood in zijn zonde. He? Voor God ben je gewoon geestelijk, ben je dus geestelijk dood. En dan zie je ook dat je nog een keer doodgaat, en dat heeft met je lichaam te maken. Je ziet dus het die twee dingen, ja. Geestelijk dood en je bent lichamelijk dood. En wij moeten natuurlijk, hij zegt ook, daarom is de opstanding der doden door een mens. Wij zullen daarom ook door een mens verlost moeten worden. En Christus is daarom ook natuurlijk gestorven als mens, graf ingegaan en opgestaan voor ons uit de dood. Het hele punt waar het nu om gaat met het evangelie, wat we ook doen, is naar de mensen toe. Iedereen is in Adam. En hoe kom je in Christus? Dus je hebt twee groepen mensen in deze. Zeker nu, we hebben nu niet meer het verschil tussen Jood en Heiden. Je hebt de gemeente en je hebt de wereld. Ja? Je hebt de gemeente, die is in Christus. En je hebt de wereld, die is in Adam. En dat zijn die twee groepen mensen. Je hebt allerlei volken, maar uiteindelijk, vanuit de Bijbel zien, dat is het waar het nu om gaat. De situatie nu. En daarom moeten de mensen ook nu het evangelie gebracht worden. Gaan we mee naar Efeze 4 vers 30. Ik zei al, de situatie nu is dus, en ik zeg het nogmaals, het gaat over dat lichaam van mij, wat ik nu heb. Ik ben verlost, ja. En toch, ik moet toch nog geduldig zijn, ja. Efeze 4 vers 30. Dan zie je de situatie van ons, van de gelovigen, de mensen die in Christus zijn. Ik ben in Christus 100%. En toch, in Efeze 4 vers 30, bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt, tot de dag der verlossing. Nou, we weten vanuit Efeze 1 vers 13 dat wij zijn verzegeld met de Heilige Geest. Hè? We zijn met en door de Heilige Geest. Vergelijk het allemaal met een envelop. Hè? Je doet een brief in de envelop en dan lik je hem dicht. Die lijm, die plakt hem dicht. Dat is het zegel. Maar degene die mij in die envelop heeft gestopt, dat heeft ook iemand gedaan. Dat heb ik niet gedaan. Dat heeft de Heilige Geest gedaan. Dus ik ben door de Heilige Geest in dat lichaam. In dat lichaam gedoopt. Maar het is ook gelijk zo gemaakt dat het er ook niet meer uitgehaald kon worden. Nou, en dat is tot de dag der verlossing. En je ziet in het hele stuk dat hij spreekt over, ja, onze wandel, de heiliging. Ja, je liegt niet meer. Steel niet meer. Maar doe wat met je handen, ja. In plaats van vroeger heb je gestolen, heb je van anderen genomen. Stel, we gaan nu met je handen werken. En dan kan je ook nog, dat is tegenovergestelde. Dat is wat genade doet, hè. De wet zegt, niet stelen. Genade zegt, stel niet meer. We gaan werken met je handen. Maar daardoor kan je ook weer anderen hebben, helpen die niets hebben. Die nood heeft in vers 28. Dat is bijvoorbeeld een goed werk van de gelovigen. Geen vuile reden uit. Dat heeft allemaal te maken met zonde. Dus daarom zegt hij, bedroef de Heilige Geest. Gods niet, die woont in jou. Door welke gij verzegeld zijt, tot de dag der verlossing. Hoezo? Wat is dan die verlossing? Ik ben verlost. En dat is het punt waar ik natuurlijk heen wil gaan. Wij zijn, mijn ziel en mijn geest, die zijn verlost. Klaar. Mijn lichaam, dat moet nog verlost worden. Losgemaakt worden. Een andere keer wil ik ook een keer een onderwerp maken over de redding. Verschillende soorten zaligheid die in de Bijbel spreekt. Want verlossen betekent, ja, ergens van losmaken, vrijmaken. Dus er is een dag waarop ik nog verlost zal gaan worden. En de Heilige Geest heeft mij verzegeld. Ja, je kan hem dichter, is het te warm? Ja, je kan hem dichter naar. Gewoon huppakee, hij kan wel uit, denk ik hoor. Tot, er is een dag waarop ik dus nog verlost ga worden. Ja? Nou, ga met me mee, altijd samen meenemen met deze tekst, Romeinen 8 vers 23. 8 vers 23. Dus wij kunnen zeggen, ik ben 100% verlost. Ik ben verlost van mijn zonde. Ik ben gekocht en betaald door het kostbare bloed van de Heer Jezus. Ik ben zijn eigendom. En toch spreekt Paulus, je bent verzegeld tot de dag der verlossing. En dat is niet alleen dat wij worden opgenomen, dat de Heer ons komt halen. Want daar spreekt hij over de dag der verlossing, hè. Kijk in vers 23, of 22, 8 vers 22. Wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in baresnood is tot nu toe. Baresnood, hè? De vrouwen onder ons, hè? Je weet, het wordt erger en erger en erger. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in ons lichaam, in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen. En dan spreekt hij, wat is de aanneming tot kinderen? De verlossing van ons lichaam. En dat is waar wij nog op wachten. Mijn lichaam is nog een lichaam wat dus niet verlost is. En er is een dag waarop dat lichaam verlost wordt. En dan noemt hij het ook de aanneming tot kinderen. Wij zijn zijn zonen, ja? Wij zijn reeds aangenomen, ja? Door hem, lees in Efeze 4. Wij zijn tot zonen gemaakt. En God laat ons in de erfenis delen en betrekt ons in zijn plan, ja? En heeft zijn woord gegeven waarin voor ons alle antwoorden staan, hoe wij dienen te leven en wat zijn wil is en hoe wij daarin kunnen deelnemen. Maar hoe weet ik dat, ja? En daarom heeft hij, zolang dat lichaam nog verlost moet worden, en dat betekent, Paulus zegt ook, ik alleen nog mis, de verlossing van dit lichaam, ja? Ja, hoe ga ik dat dan besturen? Dat is een probleem. Nou, dan zie je in vers 13, of vers 15, heeft hij ons de geest gegeven. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, dat is als je onder de wet bent, ja? Als dan. Als je goed doet, dan word je gezegend. Als je het niet goed doet, dan word je gevloekt. Dus dat is een geest van angst die je hebt. Ja? Doe ik het wel goed? Je weet het nooit eigenlijk. Nee, ik heb ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba Vader, dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Hoe kan ik weten dat ik een kind van God ben? Nou, vanuit het woord Gods geest getuigt met mijn geest. En ik lees het, ik weet het, ik ben een kind van God. Ik ben een zoon van hem. En dan ben ik ook een erfgenaam in vers 17. Ja, erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. Zo wij alles met hem lijden, omdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Wij zijn nu reeds erfgenamen, maar nu reeds. En toch wacht ik nog steeds op de verlossing. Ik ben zeg maar 33,33% ben ik nog niet verlost, 1/3. Maar ik heb wel alvast de geest der aanneming tot kinderen ontvangen. Maar wanneer, hè, zodat ik nu ook in dat lichaam, dat nog verlost moet worden, toch als zijn zoon kan functioneren in zijn plan. Abba Vader, ja? De Vader en de Zoon, denk aan de Heer Jezus, hij was de Zoon. Ja? En wat heeft hij gedaan? Hij kwam naar deze wereld om de wil van de Vader te doen. Nou, dat geldt voor ons ook. Maar Christus was zonder zonde. Hij heeft altijd gedaan wat de Vader behaagde. Hij heeft nooit gezondigd. Ja, dat kunnen wij niet zeggen. Dus wij kunnen hem ook niet volgen. Wij kunnen wel Paulus volgen. Doordat wij de geest der aanneming van tot kinderen hebben ontvangen. Ondanks dat dat lichaam nog steeds niet verlost is. Maar die dag dat het lichaam verlost wordt, dan noemt hij de aanneming tot kinderen. Ja, dan gaan wij dus naar de Here toe, dan worden we opgenomen. Ja, en dan hebben wij dat nieuwe lichaam en dan is het compleet. Dus ja, even kijken. Dus gaan we mee naar Filippenzen 3 vers 21. En dat is waar we naar uitzien. In vers 20 zie je ook, want Filippenzen 3 vers 20, onze wandel zal zijn in de hemelen. Nee, onze wandel is in de hemelen. Dus nu, zie je? Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Zie je, ons lichaam, dat moet verlost worden, want het is nog een vernederd lichaam. Alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dus als je de heerlijkheid Gods niet hebt, wij hebben dat vernederde lichaam, wat bij Adam begonnen is, wat we in Genesis 5 net lazen. Ja? Het is alleen maar, het wordt minder en minder en minder. De uitwendige mens wordt ook verdorven, ja, van dag tot dag. Wij hebben een vernederd lichaam, dat is dat zondige lichaam, ja, maar dat gaat hij veranderen, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Naar de werking, waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Dus ja, dat is natuurlijk een heerlijke toekomst. Ik had sprak van de week ook iemand aan de telefoon. En toen had ik het ook even over die toekomst. En de man zegt, ja, ik ben wel een beetje boos op God hoor. Omdat zijn vrouw is dementerend. Is al heel erg dementerend. Nou, dus toen heb ik ook gezegd, inmiddels in de 80. Ik zeg, maar u hebt toch altijd een heel goed leven gehad? Ja, zeker. Altijd een goed leven gehad. Ik zeg, nou, dank de Heer daarvoor. Maar let, wacht eventjes. De verlossing van het lichaam, dat gaat gebeuren. En dat vernederd lichaam zal dan veranderd worden. En dan wordt het gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam. Christus heeft een heerlijk lichaam. Wat krijgen wij? Een ver heerlijk lichaam. Want dat hebben wij niet. Het is bij ons. Het is tegenovergesteld, hè. Vernederd of verheerlijkt. En het wordt gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam. Dus ons lichaam zal verheerlijkt worden. We krijgen compleet een nieuw lichaam. Veranderd lichaam, zegt hij. maar wel gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam. Dat is een geweldige toekomst en dat is voor ons de hoop. Het heeft geen zin om boos op God te zijn, want als ineens zeg jij ook van, ja, waarom krijg ik dat? Ja, en waarom een ander? Dus geef het aan de buurman. Ja, wat doen we? Ja, ik heb altijd goed mijn best gedaan. Ja, maar wij zuchten in het lichaam ons leven lang. Zo is het eenmaal. En dat komt door, heeft te maken met de wereld waarin we leven, maar ook dat lichaam van ons, dat wil constant eigenlijk anders. En je wordt ouder en dan ga je ook natuurlijk meer merken dat je ouder wordt. Het is eenmaal op weg naar de dood. En ja, ik hoor het nou zo vaak over, omdat Helene zit, die werkt vaak bij oudere mensen. Mijn eigen vrouw Paula werkt nu ook vaak met oudere mensen. En Rachel die werkt in de benarders ook met allemaal oudere mensen. En dan hoor je al die verhalen. En denk je, ja, wat kan het toch mensonterend zijn, hoe als je oud wordt, je kan in goede gezondheid, maar het kan ook heel anders lopen. En dat kan ook zomaar in omdraai. Bijvoorbeeld dat ik morgen ook zo zit. Ja? Dat gebeurt, dat kan. En dat is ook al je naar je einde komen. Maar goed. Het leven is kort. Maar we hebben de hoop. Kijk, als je in zo'n situatie zit en je hebt deze tekst in je hoofd, je hebt die hoop, ja, wat scheelt dat in je leven? Ja? Hoef je niet boos te worden, want ik heb een heerlijke toekomst. Ik zal eenmaal dat verheerlijke lichaam krijgen. Maar ik zit nog in de situatie dat ik dat niet heb, Romeinen 6 vers 6. Ja. En dan kan ik wel ongeduldig zijn en boos, maar het gaat erom, wat zegt het woord? Ja? En hoe wordt dat lichaam nou genoemd in de Bijbel? Wie weet het? Ja, liggende zonde. Ja, inderdaad. De oude mens, ja, dat is de oude natuur over het algemeen. Maar het lichaam de zonde, inderdaad. Staat in één keer in de Bijbel. Lichaam de zonde. Het staat in Romeinen 6. Ik dacht, ik zou heel graag naar Romeinen 7 gaan zijn. Wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods? Romeinen 6 spreekt over het lichaam der zonde. Kijk, Romeinen 6 vers 6. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd, zie je die oude mens? Nou ja, dat lichaam, de oude mens, die huist in dat lichaam natuurlijk, lichaam des doods. Dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Wij zijn natuurlijk totaal met hem gekruisigd. Christus hing daar volledig met geest, ziel en lichaam. En zo is het met ons ook gegaan. Met hem gekruisigd is. Tegenwoordige tijd. Dus we hoeven niet te denken, ik hoop ooit aan het eind van mijn leven dat ook voor mij geldt. Nee, het is nu op dit moment. Als je het eenmaal geloofd hebt, pas. Dan heb jij er ook gehangen. Opdat dat lichaam, der zonde teniet gedaan worden. Dat lichaam der zonde, dat moet teniet gedaan, dat is vernietigd. Nietig. Worden, zie je? Opdat wij niet meer de zonde dienen. Dus wij weten, als ik weet dat mijn oude mens met hem gekruisigd is, dan weet ik, voor God is er mee afgerekend. Het is voldoende feit. En als ik dat weet, kijk, met de bedoeling, kijk, dit weten, daar begint hij mee. Je moet dat eerst weten. Daarom, als je dit gaat symboliseren met water, wat weet je dan? Dan weet je niet. Ja, je weet wel, hij is voor mij een zonde gestorven. Maar die eenheid, zoals je bijvoorbeeld, ja, water met limonade mengt. En je gaat roeren, dan zie je op een gegeven moment het water. Ja, je ziet vloeistof, maar niet meer het heldere water. Het is gemengd, ja, het is een eenheid geworden. En dat is als je het neemt zoals het er staat. En dat weet ik, dan weet ik, hé, ik ben met hem gekruisigd. Met de bedoeling dat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Dat is de bedoeling ervan dat je dat weet. Want dan zie je ook dat het lichaam de zonde te vernietigd geworden, kan worden in je dagelijks leven. Daar gaat het om. Nu, in deze tijd. Want het lichaam de zonde is heel sterk. Lichaam van de zonde. Dus wat wil een lichaam van de zonde? Dat wil maar één ding. Dat is zonde. Hij kan niet anders. Opdat wij niet meer de zonde dienen. Zie je? De zonde woont in mij. Het is het lichaam van de zonde. En ik kan maar één ding als ik denk aan een ongelovige staat, zijn geest is dood. voor God. Dus wat kan je dan? De zonde is jouw Heer. Dienen. De zonde dienen. Dus begrijp goed hoe belangrijk Romeinen 6 dus is. Hè? Kijk naar Romeinen 7 vers 24. Romeinen 6 gaat over wij zijn dood voor de zonde. Romeinen 7 gaat wij zijn dood voor de wet. En Paulus die dacht, nou ja, die was natuurlijk een fariseer. Die heeft ook heel veel dingen nog geleerd. Hij spreekt hier als een gelovige. En hij merkt op een gegeven moment, ik merk in vers 14, want wij weten, kijk, dat de wet geestelijk is. Maar wat ben ik? Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ja, de wet zegt, gij zult niet begeren, gij zult niet stelen. Ja? En ik doe het toch, terwijl ik weet, ik wil het niet. Dus de wet heeft gelijk. Dus waarom doe ik het dan? Ik doe dat zelf nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Paulus spreekt hier als een gelovige man. En hij komt tot de conclusie, hij moet zeggen, ja, de zonde, die woont nog steeds in mij. Ik weet nog wel dat ik tot geloof kwam, denk, nou, huppakee, nou, daar kom je gauw achter, hè. Die zonde is nog steeds niet verdwenen, en toch ben ik verlost. Ja, ik ben een tempel van de Heilige Geest. Gods Geest woont in mij, maar de zonde, ik heb dus twee bewoners. De Heilige Geest, maar de zonde woont ook nog steeds in mij. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Kijk, wat hoor je in de wereld tegenwoordig? Het goede van de mens. Je hebt het kwade van de mens en je hebt ook het goede van de mens. En heb je die rel met het voorlezen van het gedicht op 5 mei al gehoord? Ja, iemand een gedicht. En er was iemand hij sprak over zijn oom. Die had in de oorlog had hij de verkeerde keuzes gemaakt. Hij was een SS'er geworden naar Berlijn, bla bla bla. En had hij een gedicht over geschreven. Maar dan was het toch zo. Hij was op zich goed. Alleen goede mensen kunnen ook verkeerde keuzes maken. Zo wordt het in alle Frankrijk. Als je naar buiten gaat. Krijg je ook zo'n verhaal. Hè? Dat is toch zeggen van. Ja, het is gebeurd. Maar toch. We moeten het goede van de mens. Er zit goeds in de mens. Ja. Dus het is. Alle hoop is nog niet verloren. En dat was met een gedicht ook. Ja. En hij mocht het daar niet voorlezen. Het goede in de mens. Maar Paulus zegt. Nee, in mijn vlees geen goed woont. Ik sprak vorige week met een klant. Toen zei ik, ja, weet u, niemand is rechtvaardig, hè? Ook niet één. Ik zeg, ik die voor u zit ook niet. Nou, ik moest nog afrekenen met hem. Maar, maar het werd helemaal stil. Dat ze dan, niet één? Ik zeg, niet één. Niet één is rechtvaardig. Dat is keihard als je dat zegt, hè? En ook als je zegt, er is geen goed woont in mij. Ongelooflijk, er is geen goed, helemaal niks, 0,0. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Paulus spreekt hier als een gelovige. Indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bij me ligt. Wie kent de strijd niet? Iemand die echt met de Heere wil leven, moet die strijd ervaren in zijn leven, ja? Want ik heb een vermaak in de wet, Gods, naar de inwendige mens. Dat is hetgeen in mij wat vermaak heeft. Ja, ik heb een vermaak, ja? Ik heb een behaag, ik heb een plezier, ik vind het fijn. Ja, inderdaad, die omstandigheden kunnen tegen zijn, maar als je denkt aan de dingen van de Heer, dan heb je daar wel een vermaak in, dan ben je blij in. Maar ik zie een andere wet in mijn leden. Wat zijn je leden? Dat zijn je, ja, dat is je lichaam, ja. Leden. Welke strijd tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik heb nog steeds de wet der zonde in mijn leden, in mijn lichaam. En dan komt Paulus tot de conclusie, ik ellendig mens, ik ellendeling. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ja? Nou, we weten, we hebben de dag der verlossing. Ja, dan krijgen we dat nieuwe lichaam. Maar Paulus spreekt hier over de tijd tot de dag der verlossing. Zit ik nog wel in dat lichaam hoor? En wie kan mij daar nou uit verlossen? Wie kan mij verlossen van die strijd? Hoe ga ik dat doen? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Natuurlijk door Jezus Christus onze Heer. Die gaat dat doen. Ik dien zelf wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Ja, wat nu? Dat is de conclusie. De wet Gods met het gemoed, maar met het vlees, mijn lichaam, de oude natuur. Dat is inderdaad dat onverloste lichaam, waar ik nog steeds op wacht dat dat een keer gaat verlost worden. Maar daar dien ik wel de wet der zonde mee. En je weet, geest, ziel en lichaam, hoe gaan we dat doen? En Paulus zegt, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. En nu spreekt hij over die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. De geest is de oplossing. Hè, die wordt ons gegeven. En die kan ons in staat brengen. En dan zie je ook geen verdoemenis. Hè, dat heeft te maken niet met eeuwig leven. Maar dat God dingen in jouw leven qua wandel verdoemt omdat ze in zondig zijn. Het heeft niet met je positie te maken. Met je wandel te maken. Het staat er ook duidelijk. Wandelen. Wij wandelen niet naar het vlees. Dan is er geen verdoemenis. Maar naar de geest. Dat is de oplossing. Nou. Dan zijn wij dus, dan zijn wij dat lichaam de baas. Want daar gaat het om. Je moet dat lichaam de baas kunnen. En voorheen kon ik dat niet. Voorheen, voordat ik gelovig werd, heb ik het heel veel geprobeerd. En dat was voor mij ook de reden dat ik tot de conclusie kwam, ik kan dat niet. Maar Paulus zegt nu ook, ik alleenig mens als gelovige, hoe gaat dat gebeuren? De oplossing is door de geest, waardoor dat lichaam, dat ik niet meer dienstbaar in de zonde ben, maar dat de geest in mij gaat werken. Nou, kijk even in 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. Dan zien we hoe God werkt. De bekende, weet ik niet, ik zeg dat wel zo, maar 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. En dit is de volgorde en die is andersom als wat in de wereld gezegd wordt. Kijk, dus de geest, ziel, een lichaam. En dat is, we zijn het beeld van God geschapen, is één. Dat is één. Een lichaam zonder geest is dood, een lichaam zonder ziel is dood. En een lichaam zonder bloed is ook dood, ja. Het is een eenheid. Dus als de ziel het lichaam verlaat, is die eenheid weg. Maar wij gaan naar de Heere toe, ja. Maar de volgorde is, en er staat hier, kijk, in vers 22. Onthoud u van alle schijn des kwaads. En de God des vredes zelf heilige u geheel en al. Heilig, dat heeft dus met de heiliging in ons leven te maken. Geheel en al. Niet alleen de geest, niet alleen de ziel, maar ook het lichaam. Kijk maar. En uw geheel oprechte geest, hè, het is eigenlijk een gebed van Paulus, ja. Want hij zegt, uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard. Dus dat God ons gaat heiligen, geheel en al, en onze geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Wat is de toekomst van onze Heer Jezus Christus? Nou, wat is de toekomst van de Heer Jezus? Nou, dat hij ons komt halen. En voor ons is ook de toekomst dat hij ons komt halen. Dus in de toekomst, er staat ook de komst. Hij komt naar ons toe. Ja, de toekomst voor ons van de Heer Jezus om ons te halen. En dan zegt hij tot die tijd, dat is dus de dag der verlossing. We hebben de geest, die is levend gemaakt. Onze ziel is gerechtvaardigd. En het lichaam, hij zegt dat moet ook onberispelijk bewaard worden. Kan dat dan? Hoezo dan? Ja, dat bedoel ik niet zozeer van dat je naar de dokter gaat alleen en dat je het goed verzorgt. Onberispelijk bewaard, we spreken hier over geestelijke dingen, ja. Nou, wat kan je? Je kan je lichaam toch zeer berispelijk maken, hoor, door je gedrag, fysiek. Aids komt niet uit een geestelijk iets. Dat heeft met handelingen te maken die de mens met zijn lichaam doet. Een zondig leven, kijk hoe drugsverslaafden eruit zien, ja. En allerlei dingen die Gods woord als hij een gezonde leer heeft, natuurlijk, en het begint hier met de geest. Geest, Gods geest getuigt in onze geest. En dan komt het naar de ziel. En dan moet ons lichaam daaraan gehoorzamen. Voorheen was die geest dood. Die staat ook met een kleine g nog. De grote g, Gods geest met onze geest. Maar daarvoor, als je alleen zo leeft. Ja, alleen het woord van God kan scheiding maken tussen geest en ziel. Hè? En het lichaam, zegt Hebreeën 4. Dus Gods woord is de oplossing. Want mensen volgen nu eigenlijk. Ja, wat volgen ze? Ze volgen meestal gewoon hun ziel, ja, hun gevoelens. Ja, ik voel het zo. En die geest, die is dood voor God. Er zit niet Gods geest in. Dus ja, een gezonde leer kan daar verandering in brengen. En dat zegt Paulus hier ook. Hè? De God des vredes zelf, die moet ons heilige genen al. En dat onze geest en ziel en lichaam onberispelijk bewaard zullen. Totdat Christus komt. Dus ja, dat wil zeggen dat ons leven, ook met ons lichaam, ja, dat wij inderdaad een heilig leven gaan leiden. Ook met ons lichaam. Dus er moet wel een verandering zijn. Zo raar, als wij natuurlijk, dan kom je op het punt van, hey, wat is de boodschap? Ik vind het fijn, ik geniet ervan, ik geniet van de kennis, dat ik het weet. Maar is er ook een verandering in je leven? Ja? Niet alleen qua emotie, in je ziel, in je geest, maar zien wij hier ook een verandering in je lichaam? Als dat niet zo is, dan weet ik niet wat het is. Dan is het, ja, fijn om zondag naar de gemeente te gaan. Fijn om over te lezen, te horen. Voor de rest, doe ik gewoon lekker wat mijn zieltje, mijn hartje begeert. Toch? En dat is niet wat hij bedoelt. Geheilige u geheel en al. Geest, ziel en lichaam, hoor. Het is een drie-eenheid. Wij zijn ook een drie-eenheid. Ja? En op alle facetten is het de bedoeling dat Gods woord daar werkt. Laten we even gaan naar Hebreeën 4. Jullie lezen hem toch eventjes. Hebreeën 4 vers 12. En dat is de formule, ja. Zo werkt de geest. Geest, ziel en lichaam. En niet andersom. Mensen denken vaak in religie. Waar hebben ze het al over? Ik had van de week ook een gesprek met iemand. En, hè? Ja, met je lichaam, de goede werken doen. Gewoon. Maar Gods, wat hier gebeurt, Gods geest, is in jouw geest, ik zet even de G, geest. Zo, en dan zo, en dan zo. En dan ga ik, hup, aan de wandel, in de Heer. Dat is de volgende. En religie die zegt van, nee, ik ga dit doen, ik ga doen, allemaal goede werken, maar daar komt niks binnen. En denken ze, en zo hoop ik dan God te bereiken. Dat is wat de mensen, over het algemeen religieuze mensen, denkt. Maar die Gods geest, als die Gods geest niet heeft, is niks. En dat is precies wat Satan wil. Dat hij ons wijs maakt. Doe nou goede werken en dan kom je wel in de hemel. Of ga naar de kerk, ga dit en dat en dan zal God tevreden met je zijn. Nee, want dit zit er niet, die geest. Nou, want het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. We zeggen wel eens, het mes snijdt aan twee kanten. Inderdaad, voor de een ten leven, voor de ander ten dode, in dit geval. En gaat door tot de verdeling der zielen des geestes. Zie je? Maakt hij hier. Dat wij niet altijd zeggen, ja, soms moet je een beslissing maken. Nou, altijd. Met je verstand. Met je geest. Die. Omdat je ziel, die wil soms wat anders. Dat heb je met gevoelens te maken. We hebben in de gemeente voorbeelden van, in Urk ook, iemand, ze zijn gek op elkaar. En met Rachel en ook met Gerrit. Maak je met je verstand de keus. Terwijl je ziel zegt, nee, ik wil gewoon bij elkaar blijven. Maar ik weet, het werkt niet, te geloven met ongelovigen. Want ik heb de geest met de hoofdletter. En die persoon met wie ik een relatie heb, die heb alleen dit. En dat gaat niet werken. Maar ik hou van me. Dat is mijn ziel. En toch maak ik een beslissing. En Gods woord, ja, die zit daartussen, ja. Die maakt scheiding daartussen. En dan maak je een keuze op basis van Gods woord. Want die maakt de scheiding. Kijk, ga door tot de verdeling der ziel en des geestes. En des samenvoegselen en des mennes. Dat is het lichaam. En is een oordelen der gedachten en overleggingen des harten. Nou, als je dit dus niet doet, deze volgorde aanhoudt, dan heb je geen macht over je lichaam. Ja? Heb je dan niet. Je moet, Gods woord moet hier komen. Dan je ziel, daar ga je mee aan de slag. Dan denk je erover na. Je maakt je keuzes. Je gelooft het of je gelooft het niet. Je maakt de keuzes. En als je zegt ja tegen Gods woord, let op. Dan gaat het ook werken in u die gelooft. En dan zie je, hup lichaam, jij gaat nu doen wat ik in het verleden niet kon. En nu wel. Dat is geweldig. En dat is de genade. En de wet doet dat natuurlijk andersom. Hè? Die gaat juist dat lichaam enorm sterken. Dat heeft Paulus ook meegemaakt. Hij zegt, ja, het goede wat ik niet wil, dat doe ik. En andersom. Het is alleen de genade die dat voor elkaar krijgt. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Onder de wet gaat het lichaam juist sterker worden, onder de genade doodt het juist. Maar, het werkt in u die gelooft. En anders is het alleen maar, wil ik het ook, anders blijft het alleen kennis. En dan zie je dat het lichaam, dat bungelt er een beetje achter, maar dan zie je ook geen verandering. En dat is niet heilige geheel en al, hoor. Kijk, even kijken hoor. Ja, Romein, dat wou ik net al zeggen. Romeinen 6 vers 12. Dat is het punt. Dit is allemaal, dat kan je allemaal mooi weten, ja. Maar het leven draait ook voor een gelovige om keuzes maken. Romeinen 6 vers 12. Nou, wat zeg je daar? Nou, ik lees vers 11 ook even. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt. Dus wij zijn zeer, Romeinen 6, ik ben dood voor de zonde. Maar God levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Ik ben voor God te alle tijden levend. Wat ik ook doe, wat ik ook zondig, dat maak je zo vrij en geef je zoveel rust, dat ik ben in zijn ogen altijd levend. Er is totaal niets wat daar ook wat tussen kan komen. Omdat ik ben in Christus Jezus onze Heer. Ik ben niet meer in Adam. Dat dan, hè, om die reden dan, dus omdat je dit weet, dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Gaat hij weer over dat lichaam? Het onderwerp is het lichaam. Het sterfelijk lichaam, heb je het weer, hè? Het sterfelijke lichaam. We spreken niet over het dode lichaam. Het dode lichaam, dat is nou 100 meter verderop, daar heb je het graf, de begraafplaats van de katholieke kerk. Daar liggen de dode lichamen. Wij hebben een sterfelijk lichaam. Laat dan, dus hij spreekt over de tegenwoordige tijd, nu als gelovige. Laat dan, nu je dit weet, ja, die zonde niet in jouw sterfelijk lichaam heersen, de dienst uitmaken. Om haar te, kijk, te gehoorzamen in wat? De begeerlijkheden dezelfde lichaam. Dat zondige lichaam, dat sterfelijk lichaam, heeft begeerlijkheden, maar niet ten goede. Eén begeerte, dat is de zonde. En dan komt er vers 13. Nou, ik weet wat. Dat brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Je weet het een en ander. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Maar stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden zijnde. Dat is precies waar we, hoe ze gaan met Filippenzen 3 over spraken. Opdat ik mogen komen tot de wederopstanding uit de doden. Ziet? Dat is deze tegenwoordig, dat heeft niet te maken met de opname. Nee, dat is dat jij jezelf, en Paulus zegt in zijn alles bescheidenheid dat ik daartoe mogen komen. Maar hij zegt hier, begin met een keus. Stel je op als iemand die ook inderdaad uit de dood levend geworden is. In positie ben ik dat toch? Nou, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Want dat is de reden, je weet dat. Oké. Okay. Nou, kijk, Romeinen 8 vers 13. Dus wij moeten gaan leven volgens deze formule, zou ik zeggen. Gods geest getuigt in mijn geest. Ik lees het woord, ik geloof het met mijn ziel. En dan ga ik ook, heb ik de keuze gemaakt, ik stel mij als uit de doden levend geworden op die mijn sterfelijk lichaam niet meer de dienst uit laat maken. Nou, dat is dus de eerste keuze die je maakt. Ja? En dan komt hier in vers Romeinen 8 vers 13. Hoe dat gaat gebeuren, ja? Want indien gij naar het vlees leeft. Zie je, dat is dus het vlees, het lichaam, dat wordt ook vlees genoemd in de Bijbel. En dan zie je, als wij naar het vlees leven, dus de wil van het vlees gaan doen, de begeerlijkheden van het lichaam. Nou, wat doe ik met mijn lichaam? Met mijn lichaam, wat is mijn lichaam? Je denkt aan het lichaam, maar mijn lichaam bestaat allemaal uit onderdelen. Meestal vooral deze twee, deze en deze. Ogen en oren, ja? Ja, want daar kan je alles mee zien en daar kan je alles mee horen. En dan wat wij nog een keer zeggen. Jacobus zegt niet voor niks, iemand die zijn tong in bedwang weet te houden, die weet zijn lichaam in bedwang te houden. Ja, dat is mijn lichaam. Ja, en als ik door de geest de werkingen des lichaams dood, zo zult gij leven. Zie je, de werkingen van het lichaam doden. Dus als Paulus zegt, dood dan de leden die hier op aarde zijn, dan spreekt hij hierover. Dood dan de leden. Ja, hoe doe ik dat? Ja, door die geest. Deze weg lopen we af. En dan kom je hieruit. Begint met de geest. Dus de werking in het lichaam, en dat is verschil onder de wet. Ja, dat kon niet, want je had die geest niet. Dus je moest dat lichaam, en dat heeft de Heer ook aangetoond met de wet. Heeft hij juist die wet gegeven, die zegt, je mag dat niet en dat niet doen. Maar dat lichaam, die zonde, is veel sterker dan jij, dan je ziel. Dat is veel te sterk. De enige die dat overwinnen kan, dat is door de geest. Dat zie je ook staan. Daarom kan het, iemand die onder de wet leeft, ook nu in deze bedenking der genade niet. De wet gaat altijd op je vlees werken. Dat gaat hij dat activeren, gaat Romeinen 7 over. De enige mogelijkheid is door de geest. En Gods geest, die werkt nu altijd, werkt altijd in overeenstemming met zijn woord. Nou, de hele Bijbel is van ons, maar God zegt, nee, je moet het woord der waarheid recht snijden. Dus wat voor jullie nu is om te gehoorzamen, zijn de brieven van Paulus. En dan gaat mijn geest ook in jou werken, als je dat ook gaat lezen en gehoorzamen. En als je eigenwijs bent, en je denkt, nou, ik weet het beter, ik ga naar de evangelie toe, want daar is dus en zo. Nou, sorry, maar dat gaat dus, ga ik niet aan meewerken. Dat doe ik gewoon niet. Ja? Kijk, in Johannes 6, dat is helemaal mooi. Weten wij het beter dan hij, zegt Paulus ergens. Zeggen wij de Heere, Johannes 6 vers, de Heer Jezus zei het dan, want ook Israël, nieuw verbond, wat krijgen ze dan? De Heilige Geest. Ja, want ook zij kunnen het niet hoor. We hebben allemaal die geest nodig. Johannes 6 vers 63, onthoud die tekst. Daar zegt de Heer Jezus dan, de geest is het, wat? Die levend maakt. Het vlees is niet nut. Het vlees is niet nut. Op geen enkele manier kan het vlees wat doen. De woorden die ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Nou, wat zegt Paulus? Christus die in mij spreekt. Nou, dat zijn woorden die geest en leven maken. Dus Paulus zegt, Christus die in mij spreekt, in deze bedenking der genade. Dus moeten we ook naar Paulus gaan luisteren in zijn brieven. En dan zou je ook merken, dat die geest die maakt levend. De woorden, hij zegt ook, de woorden die ik spreek, zet hij op één lijn. De geest en Christus. En die zijn levend. Nou, dan weten we waar we zijn moeten, ja. Oké, dan gaan we naar Romeinen. Even kijken. Ik wil nog even naar Romeinen af vers 3. Sloeg ik net over, maar die wil ik toch nog even lezen. Want ik vind het is zo'n mooi vers in dit verband. Over dat lichaam van ons en de wet. Het is de zaligmakende genade die verschenen is aan alle mensen die ons nu onderwijst. Kijk, want de Romeinen af vers 3, want in vers 2 zegt hij, de wet des geestes, des levens in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Dus als de geest in mij werkt, ja, en ik sta hem toe zijn werk te doen in mij, ja, hier, en dan de ziel. Ja, die heeft mij dan vrijgemaakt van de wet, wat staat daar, van de zonde en des doods. Ja? Dat ik het lichaam gehoorzaam. Nou, alles wat het lichaam begeert, en als ik daarna gehoorzaam, dat brengt alleen maar dood en verderf voort. Ook in geestelijke zin, alles, gewoon. Alles. Kijk maar in de wereld om je heen. Mensen zeggen altijd, wij doen het op onze manier. Nou, we zien het, hè, het resultaat. Nou, want, kijk, hetgeen der wet onmogelijk was. Kijk, voor de wet was het namelijk onmogelijk om mij daar los van te maken. De wet zegt natuurlijk, dat is goed, heilig, en toch. Kijk, was die wet krachteloos. Waarom? Terwijl zij door het vlees, weet je weer, het vlees, mijn lichaam, en in dat lichaam met die oude natuur die erin zit, ja? Heeft God, door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in exact hetzelfde lichaam, daar staat hij gelijk, het is zondige vlees, ja, gelijkheid van ons zondige vlees, maar natuurlijk niet dat hij zondig vlees heeft. Ja, hey, knip dit stukje er zo uit en zeg je, kijk, kinder Jezus had ook zondig vlees. Hij was ook een zondaar. Nee, in gelijkheid van het zondige vlees en dat, kijk, voor de zonde veroordeeld in het vlees, zie je het? Hij is daar niet voor niks aan het kruis geslagen. Hij heeft de zonde veroordeeld in dat vlees, in dat lichaam. Hij is tot zonde gemaakt. Maar je ziet, die wet is krachteloos. Hij is, de wet is, dat wil zeggen, niet in staat dat dat vlees een rechtvaardig leven kan leiden. Daardoor is de wet dus krachteloos. Mensen die naar de gevangenis gaan, altijd discussie over, is het nou rechtvaardige vergelding? Of, nou ja, we moeten ook een beetje goed voor hem zijn, want... anders zijn we net als hij. Nou, ik ben ervan overtuigd, het is een rechtvaardige vergelding. Klaar. Want hij wordt toch nooit, hij verandert toch nooit. Dan hoor je allemaal termen over behandeling en zo. Dat werkt allemaal niet. Ja? Want je gaat de gevangenis niet in door de wet om je te veranderen. Gewoon omdat je straf krijgt. Mensen veranderen niet. Kan alleen Gods geest. Nou, goed. We gaan gauw door. Ik wil nog één tekst lezen. Dat heeft te maken met... waar stond het? Dat ben ik even kwijt. Oh nee, dat komt zo meteen. Ja. Ja, ik wil nog even naar Filippenzen 1 met jullie. Om even te laten zien dat lichaam. Filippenzen 3, 2 vers 21. Dan zie je staan over het vlees... in het lichaam, maar ook dat het lichaam genoemd wordt, en ook het vlees, dat spreekt u over onze, ja, de zondige natuur, zeg maar. Kijk, in Filippenzen 1 vers 22, maar of te leven in het vlees, zie je, dat is het lichaam, het wel zelf in mij oorbaar zijn, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Dus of te leven nog in dit lichaam, spreekt u over. En in vers 24, om in het vlees te blijven, is nodiger om uwentwil. Hier spreekt hij dus, oh, ik ben even in de war. Hier spreekt hij over het lichaam zijnde als vlees, ja? En ik moet even met jullie naar Romeinen 7. Ik was eventjes de draad kwijt. Romeinen 7. Daar zie je het eigenlijk alle twee in één vers staan. Vers 5, ja. Want toen wij in het vlees waren, wat bedoelt hij ermee? Spreekt hij hier over het lichaam? Dan zeg jij, dus voordat ik tot geloof kwam, was ik dus niet in het vlees. Toen wij in het vlees waren, ja, hij spreekt hier onder de wet, in het vlees, verrochten de bewegingen der zonde die door de wet zijn, in onze leden om de dood vruchten te dragen. Hier zie je, toen wij in het vlees waren, dat heeft te maken met zonder God, ja, zonder de geest. En zonder de geest ben je gewoon in het vlees. En dan zie je de wet, die gaat zonder jou in beweging zetten. En nu zegt hij, die door de wet zijn in onze leden. Zie je, dan spreek je over het lichaam. Dat is het lichaam. Dus vlees is soms lichaam, soms spreek je over vlees. Dus, we spreken ons over de ziel, maar ook over de inwendige mens, ja? En dan spreken we over dit gedeelte. De verloste Jan Stelman, de verloste Harry, en noem maar op. Nou, we gaan nog eventjes naar Filippenzen 3 vers 21, sluit ik nu af. Filippenzen 3 vers 21, die tekst hebben we al gelezen. Ik was net even in de war, want ik had teksten in mijn hoofd die ik voor zo meteen ga gebruiken. Vandaar, Filippenzen 3 vers 20 en 21 nog eenmaal. Maar onze wandel is in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Alles wordt aan hem onderworpen, alle dingen die in de hemel en op de aarde zijn, en ons lichaam zal ook aan zijn heerlijk lichaam gelijkvormig worden. Ja, wij zullen verheerlijkt worden. In Gods ogen zijn wij reeds verheerlijkt. Hè? Romeinen 8 zegt hij, wij zijn, of in Romeinen in 1 Timotheus 3 vers 16, dat wij zijn reeds opgenomen in heerlijkheid. En in Romeinen 8 vers 30 zegt hij, dat wij zijn reeds verheerlijkt. Zo ziet hij ons. Ja? Maar we weten, de totale verheerlijking van ons, dat wij dat verheerlijke lichaam krijgen, dat is iets waarop we wachten. En dat gaat wel komen. Ja? En dat noemt hij de verlossing van ons lichaam, is toekomende tijd. Maar zolang die weggebleven is, leven wij in het vernederde lichaam, zonder het lichaam, lichaam des doods. Ik ellendig mens, die zal mij verlossen. Laat Gods geest het werk doen. Het gaat via deze formule. Geheel en al. Dus genade, vorige week met de jongeren hadden we het ook over. De genade, maar en de praktijk. Is het alleen weten. Maar de Bijbel spreekt over een eenheid. En dat betekent je geheel en al, je geest, ziel en lichaam. En God stelt ons in staat om het te doen met de boodschap van genade. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze dag. We danken voor alles wat u voor ons gedaan hebt. En Vader, dat u ons, dat we hoeven helemaal niet wanhopig te zijn. En onder genade mag je ook fouten maken. We hebben de vergeving. Maar we hebben ook het gereedschap om voor uw eer en glorie te leven. Met ons lichaam, Vader, wat voorheen niet kan. Kom, en daar dank u voor. In Christus' naam. Amen. Amen. We sluiten even af en dan komen we zo meteen weer terug bij jullie.